Ja, voor we van start gaan, even een kleine mededeling. Van 4 tot en met 6 maart vindt het Open NSVG Kampioenschap 2022 plaats in Ermelo. Dat is een toernooi van de Nederlandse Schaakvereniging voor Visueel Gehandicapten, de NSVG. En het staat open voor leden van de NSVG en voor sympathisanten van de NSVG. Mocht je deze podcast luisteren en denken, joh, ik heb zin om weer een keer een toernooi mee te doen. Voor de KNSB-rating en ook voor de FIDE-rating. Dan ben je van harte welkom. Kijk daarvoor even op de site van de NSVG, www.nsvg.nl. Daar vind je alle informatie. In het kort, het vindt plaats van 4 tot en met 6 maart in Ermelo, Hotel Dennenheul. Het zijn 5 rondes volgens het Zwitserse systeem. Ongeveer 2 uur per persoon per partij op de klok. Wat nog meer? Ja, het staat dus open voor iedereen. Dus mocht jij in coronatijd weinig geschaakt hebben en denken, ik heb daar wel zin in en ik wil er wel kennis maken met dat blinde en slechtziende schaken, je bent van harte welkom. Mocht je deze gelegenheid aan willen grijpen om gewoon kennis te maken met het schaken voor blinde en slechtziende zonder partijen te spelen, dan valt in dat weekend vast ook wel een gaatje te vinden om elkaar te treffen. Stuur mij in dat geval ook even een e-mail. Dat kan naar blindschakendepodcast@gmail.com. Goed, gaan we nu door waar jullie voor luisteren. De podcast. In een eindspel komt het regelmatig voor dat er op een gegeven moment geen goede setten meer zijn. Iedere set die gedaan wordt, zal de positie verzwakken. Dat heet zoekzwang. En mijn naam is Jan Spoelstra, welkom bij Blindschaken, de podcast. En we gaan het hebben over zetdwang. Of de Duitsers hebben daar een mooie term voor, zoekzwang. De noodzaak dat je op iedere beurt een set doet. Je mag je beurt niet voorbij laten gaan. En er zijn posities in het spel bekend waarin er geen goede setten meer zijn voor een van de twee partijen. We zijn dat al een aantal keer tegengekomen in deze podcast. Regelmatig hebben wij ons de koning van de tegenstander verjaagd vanaf het bij het enige veld vandaan waar hij nog een pion van zichzelf verdedigt. Of waar hij met zijn koning naar een zwakker veld gedwongen wordt. Nu ga ik daar iets dieper op in. En ik heb daar 3 stellingen voor. Daarvoor hebben we nodig voor wit een koning, een toren, een loper en een pion. En voor zwart een koning, een toren en 3 pionnen. Oké, de eerste stelling. Ja, voor wit zet ik de koning op David 5. Ik zet een pion op Eva 4. En voor zwart zet ik de koning op Felix 4. En een pion op Eva 5. Nou, ik heb niet echt een vraag bij deze stelling, maar ik wil jullie gewoon even vragen de podcast op pauze te zetten. En gewoon eens te kijken, wat is hier aan de hand als wit aan zet is? Wat is hier aan de hand als zwart aan zet is? Nogmaals de stelling. De witte koning staat op David 5. Een witte pion staat op Eva 4. Een zwarte koning of de zwarte koning staat op Felix 4. En een zwarte pion staat op Eva 5. En niet echt een specifieke vraag, maar gewoon zet de podcast even op pauze. Kijk naar deze stelling en probeer te bedenken wat er aan de hand is als wit aan zet is en wat er aan de hand is als zwart aan zet is. Nou, wat hier aan de hand is, is dat geen van beide partijen aan zet wil zijn. Laten we er even vanuit gaan dat wit aan zet is in deze stelling. Dan heeft hij 5 velden waar hij naartoe mag met zijn koning. De pionnen staan klem tegenover elkaar. En iedere set met zijn koning laat zijn eigen pionnetje van Eva 4 los, waardoor zwart die kan slaan. Als zwart die pion slaat, dekt hij nog steeds zijn eigen pion. Dus wij kunnen zijn zwarte pion niet terugslaan op de volgende beurt. En de zwarte koning stapt bovendien naar een veld van waaruit hij naar één van de 3 cruciale velden kan om uiteindelijk zijn pion van Eva 5 te promoveren. Dus als wit aan zet is, gaat hij verliezen. De stelling is symmetrisch. Als zwart aan zet is, geldt hetzelfde, gaat zwart verliezen. Ik zal 1 set voor wit uit gaan spelen. De beste verdediging voor wit kan nog zijn om bijvoorbeeld met zijn koning toch in de buurt te blijven van die pionnen door naar Cesar 4 te gaan met de koning. Nou, zwart slaat dan de pion van wit op Eva 4. Nou, wit probeert toch een beetje in de buurt te blijven. Gaat met zijn koning naar Cesar 3. En zwart gaat met zijn koning naar Eva 3. En daarmee komt zwart op een van de drie cruciale velden om de pion van Eva 5 te gaan promoveren. Hoe dat werkt, podcast 13. Luister die dan even terug als je dat niet weet. We zijn bezig met allemaal bouwstenen die bovenop elkaar stapelen. Hier stop ik even met de uitleg. Zwart gaat winnen. Die pion van zwart gaat promoveren tot een dame. Nou, als je niet weet hoe dat werkt, de bouwsteen die daarbij hoort is podcast 11. Ja, we bouwen hier een heel dossier op waar langs je dit een beetje kan beoordelen. Als wit aan zet is, gaat zwart winnen. Nou, ik zet de stelling even terug. Ik zet de witte pion even terug op Eva 4. Ik zet de witte koning terug op David 5. En ik zet de zwarte koning terug op Felix 4. De zwarte pion staat nog op Eva 5. Oké. Okay. Nou, prent dit patroon even goed in je oren of in je hoofd. Of zorg dat je weet wat hier aan de hand is. Hier wil je niet op uitkomen terwijl je aan zet bent. Oké, okay. Ik ga nu naar een stelling toe waarbij we een klein aanloopje nemen naar deze stelling. En daarvoor zet ik de witte koning op Eva 1. Ik zet de witte pion op Felix 3. Ik zet de zwarte koning op Hector 5. En een zwarte pion op Felix 4. En nu is wit aan zet. Hij heeft 5 zetten waar hij naartoe kan met zijn koning. 2 daarvan houden remise. De andere 3 verliezen. Nogmaals de stelling. De witte koning staat op Eva 1. De witte pion staat op Felix 3. De zwarte koning staat op Hector 5. En een zwarte pion staat op Felix 4. Wit aan zet. Hij heeft 5 zetten die hij kan doen met zijn koning. 2 daarvan houden remise en 3 verliezen. Wat is de beste zet voor wit? Nou, ik nodig jullie altijd van harte uit om de podcast op pauze te zetten en om zelf de stelling uit te spelen op het bord aan de keukentafel. Laatste kans daarvoor, voordat ik de oplossing ga zeggen. Maar de beste zetten voor wit zijn om met de koning naar de F-kolom te stappen. We weten namelijk uit de vorige podcast dat als zwart met zijn koning op het veld Hector 3 komt, dan kan hij de witte pion slaan. Dus dat is eigenlijk wat je hier hebt moeten zien. Wat je ook hebt moeten zien is dat als je met je koning langs de andere kant gaat, dus je gaat bijvoorbeeld via Eva 2 proberen zijn eigen pion te slaan, dan komen we op de zoekzwangstelling van net terecht. Die zal ik straks aan het eind even uitspelen. Ik ga nu eerst eventjes de goede verdediging voor wit laten zien. Wit stapt bijvoorbeeld met zijn koning naar Felix 2. Hij kan ook naar Felix 1, maar goed. Wit stapt met zijn koning naar Felix 2. Dan stapt zwart met zijn koning naar Hector 4. Hij wil namelijk het Hector 3 veld bereiken, want dan kan hij vanaf de zijkant de witte pion van F3 gaan slaan uiteindelijk. Op het moment dat zwart met zijn koning naar Hector 4 staat, is het van belang dat wij op onze volgende set het veld Hector 3 kunnen afdekken met onze koning. Dus wij stappen nu met onze koning naar Gustav 2 en zwart wordt achteruit gedwongen. Nou, zwart gaat bijvoorbeeld naar Gustav 5. En als zwart via de andere kant probeert te komen, moeten we hem gewoon rustig volgen. Dus wij gaan nu met onze koning weer terug naar Felix 2. En zwart gaat bijvoorbeeld naar Felix 5. En wij gaan naar Eva 2. Als zwart nu terug gaat naar de andere kant, naar Hector 3, moeten we hem weer naar Hector 3 volgen. Ja? Je moet altijd in de gaten houden, met dat zwart op Hector 4 belandt, willen wij het Hector 3 veld bedekken op de set erna. Maar goed, zwart probeert het even via de andere kant. Hij gaat naar Eva 5. Nu is het zaak om naar voren te stappen. Wij stappen naar David 3 met onze koning, schuin naar voren. Zwart stapt naar David 5, hij pakt de oppositie. Maar dat maakt nu niet zoveel uit, omdat wij degene zijn die dreigen de cruciale velden van zwart te benaderen. Dus nu moet zwart eventjes in de verdediging. Als wij naar Caesar 3 gaan, moet zwart naar Caesar 5. Zo blijf je heen en weer gaan. De koningen blijven elkaar volgen. Remise. Dit had je moeten zien dat er aan de hand was. En dan was er niks aan de hand geweest. Maar nu gaan we even kijken wat er gebeurt als wit de aanval kiest. En hij denkt, ik ga op die pion van zwart afduiken. Nou, daarvoor zet ik de witte koning terug op Eva 1. De witte pion staat nog steeds op Felix 3. De zwarte koning staat terug op Hector 5. De zwarte pion staat op Felix 4. Wat gebeurt er als wit zijn koning naar Eva 2 speelt? Probeer dat zelf eens uit te spelen. Zet de podcast gerust nog een keer op pauze. Ik ga nu uitleggen wat er gebeurt. Wit speelt zijn koning naar Eva 2. Nou, dan denkt zwart. Mooi, nu ga ik op die pion af. Ik kan zeker weten op Hector 3 komen. Ik kan zeker weten die witte pion slaan. En zwart heeft stiekem ook al een beetje verder gekeken. Zwart gaat naar Hector 4. Dan gaat wit met zijn koning naar David 3. En nu moeten we eens even goed uitkijken. We staan nu eigenlijk vlak bij de stelling die we net hadden. Stel, zwart is te optimistisch. Ik doe deze zet even niet op het bord, maar kijk gewoon naar het schaakbord. Stel, zwart gaat nu met zijn koning naar Gustav 3. Dan stapt wit met zijn koning naar Eva 4 en is zwart aan zet. En dan gaat zwart verliezen. Dat hebben we net in de eerste stelling bekeken. Dus dat zal zwart niet doen. Je zult zien, die zwarte koningen die draaien in een soort halve cirkel om deze pionnetjes heen. En dan is het maar de vraag wie is eerder of wie staat actiever met zijn koning en die gaat waarschijnlijk winnen. Nou, zwart gaat daarom met zijn koning naar Hector 3. Hij stelt het even uit. Hij denkt van, ik ga niet op dat veld G3 stappen. Daar ligt een soort, stel je voor dat daar een bom op staat. Met dat zwart daarop staat, gaat wit naar Eva 4, is zwart aan zet, gaat hij verliezen. Datzelfde geldt nu voor wit. Wit is aan zet. De bom voor wit ligt op Eva 4. Als wit op Eva 4 stapt en zwart kan op de volgende set naar G3, dan is wit weer aan zet. En dan zal wit verliezen. Dat wil je niet. Daarom gaat wit met zijn koning naar David 4. Het geldt weer hetzelfde. Zwart kan nu niet naar Gustav 3. Daar ligt nog steeds die bom. Maar zwart is nu als eerste op een veld beland van waaruit hij naar twee velden kan om de pion van wit aan te vallen. Zwart kan namelijk nu ook naar het veld Gustav 2. En dat wil je graag. Je wil graag die pion van wit schuin van achteren aanvallen, zodat je ook nog naar een veld kan stappen wat daarvoor ligt. Dus zwart stapt niet naar G3, daar ligt die bom. Als die dat doet, stapt wit naar Eva 4 en gaat zwart verliezen. Maar als de winnende zet voor zwart hier, is met zijn koning naar Gustav 2. Hij valt de witte pion aan en wit heeft eigenlijk maar één veld van waaruit hij die nu kan verdedigen. Wit kan alleen maar met zijn koning naar Eva 4 stappen. Hij wordt gedwongen om op die bom te stappen. Of op die mijn te stappen. En nu kan zwart de set doen die hij wil doen. Wit staat nu op Eva 4. Nu mag hij wel naar Gustav 3. En die bom op Eva 4 gaat af. Die witte koning moet daar weg. We pakken de witte pion. En we staan meteen op een veld van waaruit we zeker weten dat we die zwarte pion kunnen promoveren. Dat is podcast 14 volgens mij. Oké, zwart stapt met zijn koning nu naar Gustav 3. Wit moet weg met zijn koning. Hij gaat bijvoorbeeld naar David 3. Zwart pakt de pion op Felix 3. En hij staat meteen op een van de 6 cruciale velden voor die Felix 4 pion. Die Felix 4 pion gaat de overkant halen. Dat wordt een dame en zwart gaat winnen. Ik zet nog even de stelling terug naar het begin. Ik zet de witte koning even terug op Eva 1. Ik zet de zwarte koning op Hector 5. De witte pion zet ik terug op Felix 3. En er staat een zwarte pion ook op Felix 4. Nou, wat is nou de reden waarom zwart dit wint? Als wit ervoor kiest in de aanval te gaan en wit niet. Nou, de reden is, die zwarte koning die staat iets dichterbij de plaats waar het om gaat. Het gaat erom dat je de pion van de tegenstander, als je allebei de aanval kiest, hè, dan gaat het erom dat je die schuin van achteren gaat benaderen. Dus zwart moet met zijn koning via G2 de witte pion gaan aanvallen. En dat moet hij doen op een moment dat wit alleen nog maar naar Eva 4 kan stappen, zodat zwart die bom kan af laten gaan door naar G3 te stappen. Dus zwart, kijk, het gaat voor zwart om het veld G2. Nou, daar kan hij in via H5, kan hij in H4, H3, G2. Dat zijn 1, 2, 3 zetten. En wit heeft eigenlijk 4 zetten nodig om op het symmetrischzelfde veld te komen voor de zwarte pion. Dat is namelijk het veld Eva 5. En dat duurt via Eva 2, via Eva 1 kun je naar Eva 2, David 3, David 4, Eva 5. Dat zijn 1, 2, 3, 4 zetten. Dus dat betekent de zwarte koning staat actiever. Als beide partijen nu de aanval kiezen, heeft zwart het voordeel. Nou, dit is erg lastig om dit te beredeneren. Ik heb hier ook niet echt een stelregel voor. Dit is echt gewoon logisch denken en vooruitdenken. En als je het niet zeker weet, kies de verdediging. Die is makkelijk. En dan kun je altijd van daaruit even kijken of er toch niet nog een winst in zit. Maar voor nu is het overduidelijk dat die witte koning eigenlijk een stapje verder bij de pionnen vandaan zit. Ja, dan gaat het bijna nooit goed om de aanval te kiezen terwijl de tegenpartij dat ook doet. Dan is de tegenpartij altijd iets eerder. Dus actievere koningen die dichter bij de actie staan, die beslissen hier de partij. Nogmaals, de oplossing van de stelling is: je moet als wit zijnde gewoon gaan verdedigen en niet de aanval kiezen. Het leermoment van deze stelling is: wat gebeurt er als je wel de aanval kiest? Dus probeer dat nog een keer uit te spelen thuis. Dat je echt die stelling weet met die twee landmijnen die daar liggen. Als de een erop stapt, stapt de ander op, laat de ander hem afgaan. Heel belangrijk patroontje. Ik ben dit, niet vaak, maar wel enkele keren tegengekomen. Ook in officiële partijen voor de KNSB-rating. Dit zijn belangrijke patroontjes om te kennen. En de derde stelling vandaag betreft een mooie tactische stelling waar je lekker even op kan puzzelen. Neem er ook gerust je tijd voor. Voor wit heb ik de koning op Anna 4 gezet. Een toren op Hector 1. En een loper op Gustav 5. Voor zwart staat de koning op Bella 8. Een toren op Anna 7. En pionnen op Anna 5, Anna 6 en Bella 7. Wit aanzet en wint. Nogmaals de stelling. Er staat een witte koning op Anna 4. Een witte toren op Hector 1. En een witte loper op Gustav 5. Voor zwart staat de koning op Bella 8. Een toren op Anna 7. En pionnen op Anna 5, Anna 6 en Bella 7. Wit aanzet en wint. En er zit een mooie dwangzet in aan het eind. Nou, zet de podcast gerust op pauze. Kijk hier lekker naar. Laat hem gerust het hele weekend op pauze staan. En kijk af en toe naar deze stelling of je hem op kan lossen. Het is best leuk als het je uiteindelijk lukt. Wat ik zou doen bij deze stelling, of bij een dergelijke stelling, als ik het in een partij tegen zou komen, en ik zou niet zien dat er tactische fratsen in zitten, dan beoordeel je eventjes wat staat er aan materiaal op het bord. Nou, dan heeft wit een toren, die is 5 punten waard. Een loper, die is 3 punten waard. Samen 8. Bij deze verwijs ik ook even naar podcast nummer 3, waarin we het over de stukken en hun waarde gehad hebben. Zwart heeft een toren, die is ook 5. En 3 pionnen zijn elk 1 punt waard. Dus zwart komt ook op 8. Dus dit is in materiaal redelijk gelijkwaardig. Als er geen tactische fratsen in een partij zitten, zal ik proberen om een pion van zwart te ontfutselen. Ik zal vervolgens proberen om een loper af te ruilen tegen 2 pionnen. En vervolgens er remise van maken met 2 torens tegen elkaar. Of ik zal proberen alle materiaal van het bord af te ruilen op 1 zwarte pion na, waarvan ik weet dat ik het goed kan verdedigen. Nou. Maar er zitten tactische fratsen in deze stelling. Anders had ik hem hier niet behandeld. Ik ga 3 tips geven, ik ga een aantal tips geven, waarna jullie de podcast nog een keer op pauze kunnen zetten en het op kunnen lossen. Tip 1 is: het begint met schaakgeven met de toren van Hector 1. De tweede tip is: daarna geven we schaak met onze loper. De derde tip is: op de 5e set slaan we de zwarte toren, doordat zwart een dwangzet heeft moeten doen. Oké, Zet de podcast gerust nog even op pauze. Dan komt nu de oplossing. De eerste zet voor wit is de toren van Hector 1 naar Hector 8, schaak. Zwart kan die toren niet slaan. Zwart kan daar niks tussen zetten, tussen de koning en de toren. Dus hij moet zijn koning verplaatsen. En de koning kan maar naar één veld, die kan naar Caesar 7. Zet de podcast gerust weer op pauze als je hem vanuit hier op wil lossen. Het is nog steeds een uitdagende stelling. Maar de tweede zet voor wit is de loper van Gustav 5 naar David 8. Weer met schaak. Nou, zwart kan die loper niet slaan, omdat die loper gedekt staat door onze toren op Hector 8. Stel dat zwart, deze zet doe ik even niet op het bord, maar stel dat zwart met zijn koning naar David 7 of David 6 zou gaan, dan zouden wij met onze loper naar Bella 6 gaan, om de toren van zwart op Anna 7 aan te vallen. Die toren moet vervolgens naar de achterste rij. En dan kunnen we de toren slaan met onze toren. En dan hebben we een toren en een loper tegen drie pionnen. Dat winnen we makkelijk. Als de zwarte koning, ook deze zet doe ik niet op het bord, als de zwarte koning naar achteren zou gaan, naar Bella 8 of Caesar 8, dan spelen we ook onze loper naar Bella 6 en vallen we de toren van zwart aan. En dan geven we bovendien een discovery met onze toren van Hector 1, of met onze toren van Hector 8. Want stel, doe het niet op het bord, visualiseer het gewoon. Stel, zwart zou zijn koning naar Caesar 8 zetten. En wij gaan vervolgens met onze loper naar Bella 6. Dan geven we daardoor schaak met onze toren van Hector 8. Die lijn komt vrij, dat is een discovery. Dat hebben we in eerdere podcasts ook behandeld. En we kunnen bovendien die toren van zwart slaan met onze loper. Dus hij moet dat schaak oplossen. En dan een zet daarna slaan we die toren. Dat is een dubbele aanval. Dat hebben we eigenlijk ook al gehad in de aflevering met een paard. Oké. De enige redelijke zet voor zwart in deze stelling is dus de koning naar Caesar 6 verplaatsen. En vanaf hier kun je de podcast weer op pauze zetten. We zijn aan de derde zet voor wit toe. Wat is de beste zet voor wit? Het is een beetje een strikvraag. Want wat we als wit zijnde doen is, we zetten alsnog onze loper op Bella 6. Die kan inderdaad geslagen worden door de zwarte koning. En dat is ook zijn beste zet. Want we vallen zijn toren aan. Ja, als die met zijn toren naar Anna 8 gaat, dan slaan we hem met onze toren van Hector 8. Dus zwart zal die loper slaan. Zwart slaat met zijn koning de loper op Bella 6. Nou, dan komt nu de vierde zet voor wit. Zet de podcast gerust nog even op pauze, want dit is een lastig te vinden zet. Maar het is een zet die in één klap wint. De beste zet voor wit nu is de toren van Hector 8 naar Caesar 8. En dit is zoekzwang voor zwart. Zwart heeft geen enkele goede zet. Hij heeft eigenlijk maar één zet. En die zet die maakt zijn positie zwakker. Kijk maar mee. De drie pionnen van zwart die staan klem achter onze koning of achter de eigen koning van zwart. Dus hij heeft geen pionzet. De koning van zwart kan niet naar de C-kolom. Want dan staat hij schaak doordat onze toren op C8 staat. De enige zet die zwart heeft is zijn toren verplaatsen. En die heeft maar één veld waar hij naartoe kan. Namelijk naar Anna 8. Dus dat is de zet die op het bord komt. Toren naar Anna 8. En op de vijfde zet van wit slaat wit de toren op Anna 8. Nou, zwart moet op zijn volgende set met zijn koning naar de C-kolom. En als hij dat doet, dan slaan wij de Anna 5 pion. En dan gaan we met onze toren op jacht naar de overige twee pionnetjes. En dan gaan we met toren en koning schaakmat geven. Dat was podcast nummer 12 volgens mij. Dat kennen we. En zo zien we weer dat al deze podcasts bij elkaar opstapelen. Alle kennis uit vorige podcasts hebben we weer nodig bij de volgende. Dat was een leuke tactische stelling, vind ik. Ik heb hem meegenomen naar de schaakclub een keer. Daar kwam niet iedereen erachter. Dus dit is wel een stelling die, je hoeft hem niet per se te kennen al als je deze podcast, als je bent leren schaken door deze podcast. Maar als je snapt wat hier gebeurt en als je snapt waarom zwart per se zijn toren aan het eind weg moet geven, en nou ja, dan geeft het wel inzicht in het schaakspel. Zoekzwang, mensen. Het feit dat je op iedere beurt per se een set moet doen en je de beurt niet terug mag geven aan de tegenstander. Vooral in eindspelen komen er regelmatig stellingen voor waarbij eigenlijk iedere set die jij doet, of liever die je tegenstander moet doen, zijn stelling verzwakt doordat hij een bepaald veld moet loslaten, doordat hij een stuk moet weggeven zoals in de laatste stelling. Dat is goed om paraat te hebben in het eindspel. Oké. Wat ga ik in de volgende aflevering doen? Dan ga ik het waarschijnlijk hebben over breakthrough sacrifices. Stellingen met meerdere pionnen op het bord die tegenover elkaar staan. En hoe kun je zien of je er doorheen kan breken met een pion of niet? Dat ga ik gewoon aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien. Ja, dat is het voor nu. Heb je vragen over deze podcast? Stuur een e-mail naar blindschakendepodcast@gmail.com. En ik zie jullie graag de volgende keer terug achter het bord.